Ja, goedemorgen allemaal. Fijn dat we allemaal weer zijn. Ver weg, dichtbij, omleiding, geen omleiding. Sommigen zeiden we hebben een toeristische route gehad. Ik hoop alleen jammer genoeg waren de meeste bloemen in de bloemenbollenstreek al weg. Maar hier en daar staat misschien nog een tulpenveld. Dus, maar goed, jullie zijn er allemaal. Dus fijn dat we weer bij elkaar kunnen komen om naar Gods woord te luisteren. En ik wil, ik heb het eventjes op papier gezet deze keer voor de verandering. En we zijn bezig met ons onderwerp van de jongeren en wees een voorbeeld. Dus sla even met mij 1 Timotheus 4 vers 12. Ik heb niet alles uitgeprint. We slaan ook hier en daar de Bijbel zelf even open. 1 Timotheus 4 vers 12. Dat is wat wij eigenlijk, ik zeg elke keer eigenlijk, het is helemaal niet eigenlijk. Wat we elke keer als basistekst hebben op de vierde zondag van de maand. De eerste keer Harry die had het over psalm, maar we hebben normaal een psalm inderdaad. Dus maar nu hebben we het over de wezen. Een voorbeeld van de gelovigen. 1 Timotheus 4 vers 12. Niemand veracht uw jonkheid, maar zijt een voorbeeld der gelovigen. In woord, in wandel, in liefde, in de geest, in geloof, in reinheid. Laat open in gebed. Vader, ik wil u danken voor deze dag. Dank u, Vader, voor alles wat u voor ons kruis gedaan hebt. Vader, wilt u ons vooral ook licht op het woord geven. Vader, voor zowel jong als oud van ons allemaal. Zodat we niet alleen kennis opdoen, maar dat we het ook gaan begrijpen. En dat het zich mag vertalen in onze wandel. En dat vraag ik voor ons allemaal in de naam van de Heer Jezus Christus. Amen. Ja, wees een voorbeeld in wandel van de gelovigen, staat er. Hè? Wees een voorbeeld der gelovigen. Van de gelovigen is dat. Dus hoe een gelovige zich hoort te gedragen. Goedemorgen. Ja, nog eentje die de toeristische route gevolgd heeft waarschijnlijk. Ja, nou, welkom. Ik ben net begonnen, dus ga lekker zitten. Misschien dat ik ook nog even papiertje moet hebben, alsjeblieft. Wees een voorbeeld in wandel. We hebben het vorige keer al over gehad, over in woord en nu in wandel. En wat is wandel? Nou, we lezen dit, volgen dit gewoon een beetje, dit papiertje. En ik heb hier ook bijgezet, misschien dat je dacht dat de woorden van gelovigen en zijn wandel hetzelfde zijn. Vaak kijkt men ook naar iemand, naar zijn wandel en beschouwt dat als zijn geloof. Ja, dan zie je, nou ja, als hij dat doet, nou nee, die is niet gered hoor, dat kan geen kind van God zijn. Want ik zie het een en ander. Dus wandel zegt iets over iemand. Daar kijkt men naar. En daar kijkt men zeker naar als ze weten dat je een gelovige bent. Ja? En toch, juist door de boodschap van genade, weten wij dat wij dat moeten scheiden. Positie is iets anders als je wandel. En wij weten dat. Want Paulus laat heel duidelijk zien, je bent volmaakt. Maar hij zegt ook, word volmaakt. Maar veel mensen weten dat gewoon niet. Kijk, en dus het is dus ook niet hetzelfde. Ik heb hier een paar teksten. In de Bijbel worden verschillende woorden hiervoor gebruikt. Hier Psalm 37 vers 14 bijvoorbeeld. De goddelozen hebben het zwaard uitgetrokken en hun boog gespannen om de ellendige en noodruftige neder te vellen, om te slachten die oprecht van weg zijn. Dat is een ander woord voor je wandel eigenlijk. In het Engels hebben ze vaak hetzelfde woord, conversation. Maar maakt niet uit, want je hebt het over de weg. Iemand bewandelt een weg. Dan heb je het over zijn leven. Ja, hoe leeft hij? Hier zie je. Wie zijn die tegen een oprechte weg? Ja, iemand die een oprechte weg wandelt, dat is zijn leven. Die dus goed leeft, een goed oprecht leven leidt. Nou, deze tekst slaat op de grote verdrukking. Dat zijn de kleine kudde, de gelovigen, die worden vervolgd door de ongelovigen. Ja? En waarom? Omdat ze een oprechte weg wandelen. Ze liegen niet, ze stelen niet, bedriegen niet. Je hebt dus de gelovigen en de ongelovigen. Psalm 50, wie dank offert, die zal mij eren. En wie zijn weg wel aanstelt, die zal ik Gods heil doen zien. Nou, dan zie je dus, wie dank offert, nou, er zijn veel mensen, die ken ik, die danken, die zingen en die eren God, ja. Maar hun wandel, ja, op zondag mooi meezingen en misschien er mooi over kunnen praten. Dat heb ik in Amerika ook gezien, maar niet alleen in Amerika, het is overal, de zonde is overal, ja. En dan zie je dat in praktijk is anders. Ja? En dat is niet zoals het hoort te zijn. Dus hier zie je de psalmist. Die heeft het over zijn weg. Ja? Dat heeft hij dus duidelijk over de praktijk. Maar de mond en de praktijk horen samen te gaan. Ik heb het al vaker gezegd. dat iemand de Bijbel kent en heel veel teksten allemaal zegt mij niks en zegt de Heer ook niks. Ja? Het gaat om dat je er wat mee doet. We zitten hier in de school. Nou, ze zitten hier niet op school om allerlei dingen te leren en er niks mee te doen. Nou, dit is officieel de zondagschool, zoals we dat noemen. Ja? Maar de samenkomst is in feite ook een school. Hè? We zijn het woord aan het leren met elkaar. Niet alleen om kennis op te doen, maar als we naar huis gaan, dat we daar ook dat toepassen in ons leven. Dat is de bedoeling. Heel simpel, heel eenvoudig. We hoeven niet ingewikkeld te doen. Dus daarom moet het ook niet te moeilijk zijn en allerlei ingewikkelde termen gaan gebruiken, want iedereen moet het gewoon kunnen begrijpen. Zo jong als oud. Ze zeggen wel eens, je moet het zo uitleggen dat als een kind het begrijpt, nou, dan begrijpt iedereen het. En vaak is het of een heel mooi verhaal, of het is andersom. In theologie gebruiken ze ook vaak hele mooie woorden waarvan jij zegt, ja, waar hebben ze het over? Ja, dat is precies, dan weten zij het, maar jij weet het niet. En dat is dan precies niet wat de Bijbel wil, wat God wil. Nou, en Paulus bijvoorbeeld, Galaten 1 vers 13, want gij hebt mijn omgang gehoord. Met wie ga je om? Ja, weet je ook waar het over gaat, hè? Dat heeft met je leven te maken, je omgang met mensen, waar je gaat en staat. Paulus, zijn omgang, die eertijds in het Jodendom was, dat ik uitnemend zeer de gemeente Gods vervolgde en dezelfde verwoestte. Nou, dat was de wandel, de omgang van Paulus. Dat zag je aan wat hij deed. Hij verwoestte de gelovigen. Eigenlijk zie je hier staan wat in Psalm 37 staat. Zie je dat? Want Paulus was wat dat betreft een goede kandidaat voor de antichrist, zeg maar. Hij vervolgde de kleine kudde. En wat deden ze? Ze waren oprecht van weg. En Paulus, dat was degene die was goddeloos. Hij dacht de Heer te dienen, maar was ongelovig en hij trok het zwaard. Exacte vervulling. Zo was Paulus. Dat was zijn omgang. Nou, dat is de tijd voordat Paulus gered werd. Hè? Ik heb het er ook onder staan. En de wandel heeft alles te maken met de activiteiten van ons leven. Alles. In alles wat je doet en wat je laat en wat je doet. Het is op je werk, het is thuis, het is in je huwelijk, het is met je kinderen. Alle facetten van je leven, in elke vezel van je bestaan, zeg maar, heeft het daarmee te maken. Dat is, met andere woorden, het is je leven. Het is niet alleen ik leef, ik besta, maar ik doe wat in mijn leven. Dat is leven. Nou, kijk maar even in Efeze 2 vers 3. Efeze, Paulus refereert met zijn omgang naar zijn verleden voordat hij gelovig werd. En nou schrijft hij als gelovige tegen, ja, ook gelovigen in de Efezebrief, ja. En dat is de wandel voordat wij gered werden. Efeze 2 vers 3. Hij spreekt in vers 1. U heeft hij medelevend gemaakt daar gij dood waart door de misdaden en de zonden. In welke gij eertijds gewandeld hebt naar de eeuw deze wereld, naar de overste van de macht der lucht. Kijk, van de geest die nu werkt in de kinderen der ongehoorzaamheid. Er is dus een geest die werkt in deze wereld in de kinderen van de ongehoorzaamheid. Dat zijn dus de ongelovigen, ja? Want wij zijn geen kinderen van de ongehoorzaamheid. We kunnen wel ongehoorzaam zijn, maar qua positie zijn wij zonen van God, kinderen van God. Dat zijn geen kinderen van de ongehoorzaamheid. Kinderen van de ongehoorzaamheid, dat zijn de kinderen van de duivel. Nou kijk, vers 3. Onder de welke, en nou spreekt hij ons aan, ook wij allen, allemaal, jong en oud, als je geboren wordt, dan ben je belast met de erfzonde, ja. En dan ben je allemaal in de begeerlijkheden van je vleeswezen. Doende de wil des vlezes en der gedachten, en wij varen van nature kinderen des toorns, gelijk ook de anderen. Zie je, je bent een kind van de ongehoorzaamheid en je bent ook een kind van de toorn. De toorn rust op je, dus iedereen die geboren wordt, de toorn die rust op hem van God. Maar dat is de bedenking der genade. Dus zeg het eigenlijk niet helemaal goed, het is nu genade en vrede. De toorn wordt u nu juist tegengehouden. Maar ja goed, als je dus niet gelooft, dan ga je natuurlijk eenmaal wel, dan weet je het, dan ga je verloren en dan kom je natuurlijk voor de grote witte troon. Maar hier zie je vers 3, onder welke wij ook allen eertijds verkeerd hebben in de begeerlijkheden ons vlees. Ons vlees heeft begeerlijkheden. Wat voor begeerlijkheden? Nou, zonde. Harry zei het net al, ja. Mensen kunnen natuurlijk allemaal, mensen doen dingen. En ze kunnen misschien ook wel de goede dingen doen, maar uiteindelijk iedereen is gewoon slecht. Is een zondaar. En dan zie je ook, doende de wil des vlezes en der gedachten. Dat was jouw positie. Dus iemand die kan zijn hele leven naar de kerk gaan. Maar als je nog steeds ongelovig is, dan is hij toch met de wil van het vlees en van zijn gedachten bezig. En dat is zijn positie en dat is zijn wandel. Hij is een kind van de toren. Dat is de positie, dat is de wandel van iemand voordat hij Christus in zijn leven toelaat. Allemaal. En dan denken wij natuurlijk allemaal, of de mensen op zich denken natuurlijk allemaal van, ja, dat is als je in de hoerenwijk rondloopt, of als je aan het gokken bent, of als je allerlei zonden opnoemt, ja, allemaal buitenkant. Maar dat is niet zo. Ja? Het is waar je ook zit, hoe waar je ook geboren bent, waar je wieg ook heeft gestaan, dit is je wandel voordat je de Heere leerde kennen. Dus wat is de wandel? Nou, de Bijbel, de definitie van wandel is het, ja, een beetje een moeilijk woord, karakteristieke gedrag van ons leven. Dus dat is een kenmerk van jouw leven. Aan jouw leven, kijk, Paulus is ons als voorbeeld, maar de wandel is in feite jouw gedrag in je leven. Dat is je wandel. En kijk in Efeze 4 vers 22. Ja, Paulus is ons voorbeeld, dat weten wij. En als we kijken in Efeze 4 vers 22, wat zegt God over die oude mens, over die oude wandel die ik voorheen had, ja? Wat moeten wij daar als gelovigen mee doen, ja? Nou, Efeze 4 vers 22, we zitten toch in Efeze 4. Laat even mee door. Want ik wil even met vanaf vers 21 lezen. Paulus zegt tegen ons, hè, in diezelfde brief begint hij van hoe wij eertijds waren in onze wandel. In onze wandel, hoe wij eertijds waren, ja? En nu zegt hij tegen ons, nu wij niet meer in eertijd zijn, maar als gelovigen, zegt hij tegen jullie, jong en oud, doch gij hebt Christus al zo niet geleerd. Dat slaat op die verse daarvoor. Dat is echt een ongelovige wandel van een gelovige. Maar zo hebben jullie Christus niet geleerd, indien gij maar hem gehoord hebt en door hem geleerd zijt, gelijk de waarheid in Jezus is. Dus Paulus heeft aan hun wat geleerd. Hij heeft Christus aan hun geleerd. We gaan zo meteen zien wat dat is. En dat zou niet dat effect op hun wandel mogen hebben, zegt hij. Want dat gaat niet, dat klopt niet. Hij zegt, te weten dat gij zoudt afleggen aangaande, en daar heb je het, de vorige wandel. Zie je? Nou, dat is Efeze 2 vers 3, wat we net lazen. Afleggen. De vorige wandel, en dat noemt hij, de oude mens die verdorven wordt door de begeerlijkheden der verleiding. Nou, we lazen net in Efeze 2. Ja, we deden de begeerlijkheden des vleeses. Allemaal zondige begeerten. Dat is wat onze wandel was. En we moeten niet denken, en dat is als je geen scheiding weet te maken, ja, dat jij, als jij maar gelovig bent, dat je de zonde kwijt bent in je leven. Nee, die is nog steeds. En wij kunnen dus als gelovigen nog steeds een zondig leven leiden. Zo erg zelfs, als je vers 17 kijkt, dat je leeft als de andere heidenen. In feite als de ongelovigen. Want die rottige, zonnige natuur, nou, die zit nog steeds in ons. En er kunnen zelfs dingen gebeuren dat het nog erger is als de heidenen. Het is inderdaad altijd erger als de heidenen, want als jij Gods geest hebt en je leeft zo'n zondig leven, al zou het gelijk zijn als een heiden, is het nog altijd erger, want jij bent een kind van God en zij niet. Dus wat zij doen is normaal. Maar voor ons is het niet normaal. Het is tegen onze natuur in eigenlijk. Omdat wij hebben nou de nieuwe mens. Dus als ik zeg, ik ga tegen mijn natuur in, dat betekent, ik ben heilig. Dus wat is mijn nieuwe natuur? Is in Christus. Dus als ik mijn natuur volg in Christus, dan leef ik een heilig leven. Maar ga ik naar mijn oude natuur, mijn oude mens toe, die dus eigenlijk die begraven is, als ik die ga gehoorzamen, dan volg ik mijn oude mens. Terwijl, ik ben die mens eigenlijk niet meer. Want die is dood en begraven. Dus dat zegt Paulus ook. Dus daarom, leg af. Dat is wat hij zegt. De vorige wandel. En dat noemt hij de oude mens. En die wordt verdorven. En dat is de vorige wandel. Ja? Nou, en dat, Harry gaf er net al een klein stukje, zei hij erover, in Romeinen 2. Hoe de mens is. Ja? Het is inderdaad de basis. God beloont het goede en straft het kwade. Maar wij zijn allemaal zo, ja? Je zegt tegen iemand, ik snap niet dat hij doet. En 5 minuten later doe je het zelf. Want iedereen is gewoon hetzelfde. Ja? Nou, kijk. Wij leren, de gelovigen, je moet de oude mens afleggen. Je hebt nog steeds de oude mens, die zondige natuur in jou. Maar ik heb ook de nieuwe mens. En hoe ga ik nou leven? Nou, wat leert de psychologie? Hier, kijk. Deze leerling gaat in. Ik heb het helaas typfoutjes gemaakt, maar ik zal het even goed zeggen. Deze leerling gaat in tegen wat de menselijke psychologie leert. En wat leert psychologie? Dat is de leer van de ziel. Wat is de ziel? Je ziel, dat ben jij. Dat is je ik. Daar zitten je gevoelens, je emoties, je wil. Daar geloof je mee. Nou, en dat is de psychologie, dat hoor je vaak. Psychologie, dat zijn de mensen die moeten de problemen van de mensen om oplossen. Maar wat leren ze? Ze gaan altijd natuurlijk terug naar je verleden en dan proberen ze daar een oorzaak te vinden. En in feite, om dan te gaan rechtvaardigen, jouw gedrag. Want het heeft ergens een oorzaak. Maar ze vinden daar nooit de oorzaak dat jij van binnen door en door rot bent. Ja? Dat je gewoon een ordinaire zondaar bent en dat je daarom zo'n gedrag vertoont. En ik weet, er gebeuren erge dingen waardoor jij in je leven, waardoor jouw leven bepaald wordt en dat je bepaald gedrag gaat vertonen. Dat snap ik wel. Natuurlijk, dat kan. Als je natuurlijk altijd door je vader mishandeld bent, ga jij dan maar eens over een liefdevolle vader praten erbij. Ja? Dat is niet altijd makkelijk. Maar toch, Gods geest, ja, Gods geest kan grote dingen doen. Als Gods geest in iemand woont, dan lost hij de problemen op. Nou, wat leert psychologie? Die zegt niet afleggen de oude mens. Dat kunnen ze ook niet. Ze zeggen ook niet dat is de oorzaak. Jij bent het probleem. Nee, dan leren ze. Ja, je moet van jezelf houden. Je moet goed voelen over jezelf. Een positief zelfbeeld hebben. Hoe vaak horen we dat niet? Van jezelf houden. Nou, één ding is zeker. Mensen houden van zichzelf. Dat is namelijk het probleem. Het probleem is het woordje ik. In het Engels hebben ze sin, zonde, S-I-N, en de middelste letter is I, dus ik. Dat vind ik altijd zo mooi om te vertellen. Dus het probleem van zonde, dat ben ik. En dat ik zo'n gedrag vertoon, dat komt door mij. Ik hoef niet te gaan wijzen, omdat mijn vader heeft me misschien wel dingen verkeerd gedaan, of die heeft, het is allemaal de andere kant, precies als Adam zegt, afschuimsysteem. Je moet van jezelf houden. Maar ja, Jeremia zegt ook, ons hart is arglistig. En Paulus zegt ook dat in mijn vlees woont geen goed. En we zitten in Efeze 5, en dat vind ik helemaal een sterke tekst. Vers 29, kijk maar. Wat staat daar? Niemand heeft ooit zijn eigen vlees gehad. Niemand. Dus als krijg je de verhalen van waardoor het allemaal komt. En ja, ik heb een hekel aan mezelf, zegt men. Ja? Maar waarom gaan ze dan naar een tv-show en dat heet tegenwoordig met de wetenschappelijke naam obese? Gewoon, je bent gewoon te dik, je hebt gewoon te veel gegeten. Ja, waardoor komt dat? Dat komt en dan krijg je al de psychologische gepraat. Ik heb het ook, Paul kijkt wel eens en dan zie ik achter mijn laptop en dan kijk ik ook mee. Want dan word je, en dan zie je dat en dan denk je ja. En dan komen de tranen, weet je wel. En dan zie je ook weer die oorzaak. Maar goed, dat lost het niet op, je ziet het allemaal wel. Maar je moet krachtig aan jezelf werken, dat is het verschil. En wij hebben de Here en Gods geest. Maar niemand heeft ooit zijn eigen vlees gehad. Waarom maak je anders zo druk om jezelf? Waarom maak je, als je toch niks om jezelf geeft, wat interesseert jij dan dat je te dik bent? Of dat je lelijk bent? Of dat je, wat kan jij dat dan schelen? Je geeft toch niks om jezelf? Nee, het is omdat niemand haalt zijn eigen vlees. Iedereen houdt van zichzelf. En dat is het grote probleem. En de psychologie is voor ons dus niet de oplossing. Ons hart is arglistig. Weet je wat een ander woord daarvoor is? Ik heb even in het woordenboek gekeken. En dat is boosaardig vals. Dus de Bijbel zegt dat mijn hart is boosaardig en vals. Wie wil dat zeggen van zichzelf? Ik zei het van de week bij een klant. Heerlijk vind ik dat. Dat jij als gelovige gewoon kan zeggen, ik ben gewoon een ellendige zondaar en ik was slecht. En dan zeg ik maar, ik heb iemand die van me hield en die heeft die zonde van mij gedragen. En dan kan je roemen, dan roem je in Christus. Maar ga je aan een religieus mens in de kerk, en dat was in dat geval ook zo, vragen hoe die over zichzelf denkt. Dan zal die dat nooit zeggen. Nooit. Hij kijkt wel uit. Want je moet toch door je werken, je moet toch goed doen. Stel je voor, je zegt, ik kan het niet, ik ben een slechter, ik ben een zondaar. Nee. Maar ik ben verlost van mijn zonde. Maar ik ben dus vals, ik ben boosaardig. Dat is de conditie van mijn hart. En dan zegt men, ja, je moet naar je hart luisteren. Doe maar wat je hart je ingeeft. Nou, ja, sorry. Maar wij hebben nog steeds die oude mensen in ons. Daar moet je niet op vertrouwen. Nee, de oude natuur en zijn activiteiten, dus ook de goede, zijn in Gods ogen kunnen niet bestaan. In onze ogen goede werk. Oké, ik bedoel, als je geld geeft aan arme mensen, is het natuurlijk niet iets slechts. Maar wat is de motivatie? Kijk, en daar kijkt God naar. Je motivatie, het hart. David heeft nu al te fraaie dingen gedaan. En toch was hij een man naar Gods hart. Want hij ging altijd, zocht hij het aangezicht des Heeren. En dan was hij fout. En dan gaf hij het ook toe. En dan zocht hij, dan deed hij belijdenis. En dan, God kijkt naar het hart. Nou, dus de oude natuur en zijn activiteiten. Dat is dus die oude mens. Efeze 2 vers 2. Ja, doende de wil des vlezes en de gedachten. Doende de wil van dat arglistige, boosaardige, valse hart van mijzelf. Nou, het antwoord van God is hier, is de dood. He, Romeinen 6, vers 6 en 7. Dit wetende dat onze, daar heb je hem weer, onze oude mens met hem gekruisigd is. Opdat het lichaam der zonde teniet gedaan worden. Opdat wij niet meer de zonde dienen. Want die gestorven is, die is gerechtvaardigd. Van de zonde. Dus onze oude mens. Nou, 2000 jaar geleden is Christus gekruisigd. Gekruisigd, dat is dus aan het kruis gebeurd. En wat is daar gebeurd? Gekruisigd, hij is daar gestorven. Dus ik ben, mijn oude mens is met hem gestorven. Dus dat is gewoon die mens uit Efeze 2 vers 2. Die de wilde vlezes en de gedachten deed. Dat boosaardige hart. Dat valse hart. De zondaar. Dat is die oude Jan Stelma en allemaal wij die hier zitten, de oude mens. Die ik was voordat ik de Heere leerde kennen. Hoe ik toen in mijn leven rondliep. Hij zegt, die is gekruisigd opdat het lichaam der zonde teniet gedaan worden. En dat is het lichaam der zonde waarin ik leef. Teniet, dat wil zeggen dat niet meer die kracht heeft. Dat de oude mens, die zondige Jan Stelma, en vul je een eigen naam erin, dat hij niet meer die kracht heeft dat ik de zonde ga dienen. En dan is dit cruciaal, dat je je niet met water laat dopen, maar dat je de doop begrijpt. Alleen dan. Want als je het gaat versymboliseren met water, ik zeg altijd maar zo, het origineel is altijd beter dan de kopie. Behalve wat de Bijbel betreft dan. Dat is weer een uitzondering, ja. Maar als je de eerste film ziet van iets, en dan maken ze er nog 2, 3, 4 daarna, maar het is altijd zo, de eerste is altijd de beste. Ja? Nou, en dat is met dit ook zo. Kijk, want die gestorven is, wat is dat? Dat is weer die oude mens die gestorven is. En daar moet jij altijd op letten, op houden. Want wat God positioneel voor ons deed, ja, in positie, wat heeft hij gedaan? Het is een kwestie van geloof, hè? Dat moeten wij voor waar houden en ernaar leven. En in Colossens 3 vers 9 zie je ook staan, lieg niet tegen elkander. Kijk, dat is mijn positie. Omdat gij uitgedaan hebt de oude mens met zijn werken. Dat wil zeggen, ik ben gestorven met Christus. En toch loop ik hier nog rond. Dus het is een kwestie van geloof. Het is toen gebeurd. Christus, die stierf van het kruis. Paulus heeft toch geopenbaard wat het voor mij betekent. Ik ben gelovig geworden, Gods geest woont in mij. En nu moet ik geloven wat er 2000 jaar geleden gebeurd is. Dat ik daar met hem hing. Wat hing daar dan? Die oude Jan Stelma, die oude mens, die zondige natuur, Efeze 2 vers 2, die valse, met het arglistige hart, die hing daar, die is met Christus gestorven. En wat is het nu? Ik ben gerechtvaardigd van de zonde, dat wil zeggen, God heeft mij gerechtvaardigd, ik ben vrij van de zonde. Christus is door God de Vader overgeleverd voor onze zonde en is opgewekt. Voor onze rechtvaardigmaking. Wat wil dat zeggen? Dat God is volledig tevreden wat op Golgotha gebeurd is. Hij heeft een volledige prijs betaald. 100%. Wij hoeven er niks meer aan toe te voegen. Helemaal niks. Hij heeft alles gedaan. En God zegt, Christus zei aan het kruis, het is volbracht. En hij stierf, hij is begraven. Dat is gebeurd. En daarom, God kon hem weer opwekken. Wat is het bewijs dat God hem heeft opgewekt? Dat hij elke zonde heeft geboet. Er is geen zonde waar hij niet voor gestorven is. Als er nog één zonde was, had hij niet uit het graf opgestaan. Dus God heeft hem doen op, heeft hem opgewekt. En kan daardoor nu, vanwege dat feit wat toen gebeurd is. Maar let op, hè. Niet iedereen is gerechtvaardigd van tevoren de grondlegging der wereld. Nee, iedereen die eenmaal in Christus is. Dus iemand die gelooft. God kan dan op basis van wat Christus daar gedaan heeft. Voor onze zonde gestorven en opgewekt, kan hij mij nu de rechtvaardigheid toerekenen. En dat doet hij pas als ik het geloofd heb. Hij is opgewekt voor onze rechtvaardigmaking. Nu kan hij iedereen rechtvaardig maken. Het is niet gebeurd toen op dat kruis dat iedereen maar... Nee, nu ook, als hier iemand zit die niet gelooft en hij gelooft nu... dan is dat vanwege dat feit, zegt God, hey, pas. Ik verklaar je nu rechtvaardig. Jij krijgt mijn rechtvaardigheid. Dat is toch iets bijzonders, ja? Dus mijn positie is Colossenzen 3 vers 9. Mijn positie, dat is niet mijn wandel... maar ik heb uitgedaan de oude mens met zijn werken. Dus als je zegt, leg af, doe uit... De Bijbel zegt dat ik reeds heb uitgedaan. Zeg maar dat ik heb nou een jasje aan. Nou, dat is die zondige Jan Stelma, dat is die oude mens. En die is uit. En dan sta ik zonder jasje en mijn zonden zijn weg. Op Facebook heb ik dat tekeningetje met dat kruis, weet je wel. Komt iemand voor het kruis, helemaal donker, een zak met zorg, met zonde. En dan buigt hij voor het kruis. En dan legt hij neer en dan loopt hij na het kruis rechtop. Is hij helemaal wit. En die zak met zonde ligt voor het kruis, onderaan. Dat is, ik heb uitgedaan, ja, ik. Maar ik heb geloofd dat Christus de stier voor mij heeft voor mij gedaan, ja. En dan heb ik het uitgedaan, die oude mens met zijn werk. En zo ziet God mij. Nou, en dan is het natuurlijk te gek. Als wij dan in die oude mens met zijn werken, eigenlijk dat ik weer terug ga naar het kruis, ik pak die zak weer, en dan ga ik erin, ik doe dit weer aan, ik ga weer zo leven. Paulus zegt, nee, dat moet niet zo zijn. Het overwinnen van onze zonde, van onze oude mens, is reeds op Golgotha voor ons behaald door God. En nou komt het. En onze ervaring zou deze realiteit horen te matchen. Ik heb een populair woord gemaakt. Tegenwoordig zegt, het moet een match hebben. Ja? Het moet klikken. Het moet in overeenstemming met elkaar zijn. En is gelijktekentje. Ben ik heilig? Positie is gelijktekentje. Wandel ook heilig. En als het staat onheilig, dan ben jij met die oude mens bezig. Dan heb je dit weer aangedaan. Dus tegen je natuur in, dan ga je tegen jezelf in. Ik ben een heilig in Gods ogen. Ja, jammer genoeg, de inkt bij mij was het nog mooi rood. Maar bij sommigen is het helemaal verdwenen. Dat had ik te laat in de gaten. Toen was het inmiddels al bijna klaar. Dus ik lees het even. Het voorbeeld voor de gelovigen is een wandel. En dat is een manier van leven dus, een ander woord. Is eenvoudigweg deel te hebben in de ervaring van de positie die God reeds aan ons gegeven heeft. Ja, daar moet je over nadenken. Maar ik heb een positie. En het is de bedoeling dat ik die positie ga ook ervaren in mijn leven. En als je dat niet ervaart, dan moet je maar eens goed nadenken, dan klopt er iets niet. Ik ben volmaakt. Ervaar ik dat ook in mijn leven? Want kijk, mijn positie, nou, er staan 11 punten hieronder. En er kunnen er misschien wel meer zijn hoor, als je zelf gaat zoeken. Maar als geloven ben ik. Ik zeg niet, doe ik. Maar eerst begint het met wie je bent. Dus Paulus laat in zijn brief ook zien wie ik ben in Christus. Dat is juist zo mooi. Je kan op psalmen zingen. Maar daarom zeg ik ook, ja sorry, wij behandelen de psalmen. Maar wij weten het te plaatsen. En je kan ook lering uittrekken, dat zegt Paulus ook. Maar kan ik het toepassen in mijn dagelijks leven? Word ik daar gesterkt opgebouwd en dat soort inwendige mens? Kan ik daar mijn identiteit in vinden? Nee, die vind ik alleen in Christus. Na de openbaring der verborgenheid. Maar de brief van Paulus dus. Alleen dan. En je merkt het ook, daarom zal ik ook nooit met de tweede preek uit iets anders spreken dan uit Paulus. Het eerste gedeelte is nog wel eens dan weer ons een onderwerp hebben. Of nou, nu het psalm, maar dat weet ik ook al. Daar moet ik ook niet te lang mee doorgaan, want... We hebben Paulus nodig, ja, dat bouwt ons op. Maar we hebben ook al de schriftjes van God ingegeven. Dus hoe ze gaan met Jacobus, dat vind ik al eigenlijk een beetje voor mij al aan de top hoor, dat ik dat samen doe. Maar goed, ik vertrouw op jullie geestelijkheid. Ja. Maar als gelovige ben ik in Christus. En dat moet je weten, als je dus eerst dat weet en dan kan je er ook naar gaan leven. Ja, wat heb je er nou aan als je niet weet wie je bent. Als je jezelf nog steeds ziet. Ja, ik kijk in de spiegel vanochtend. Ik zag een zonde, maar toch gered. Ja, dat klinkt. Er is een liedje van. Klinkt wel mooi, maar. Ik ben een zondaar. Nee, slechts een zondaar, maar gered. Klinkt dat nou. Klinkt sowieso, hè? Vind je niet? Ik zie een nieuw schepsel. Dat vind ik veel beter klinken. En dat is ook de realiteit. Het andere is ook reëel. Kijk, ik ben een kind van God. ga die tekst niet allemaal opzoeken. Maar Galaten 3, vers 26, moet je thuis maar doen. Ik ben een kind van God. Gij zijt alle kinderen Gods door het geloof in Jezus Christus. Door het geloof in Jezus, dat ben ik. Ik ben een mede-erfgenaam met Christus. Christus erft de hemel en de aarde. Ik ben een mede-erfgenaam. Hij is de erfgenaam van God. Wij erven met, dat is mijn positie, ja? Dat is ongelooflijk. De rechtvaardigheid Gods heb ik toegerekend gekregen. Ik ben een gezond. Dat ben ik allemaal, hè? Ik ben heilig en onberispelijk. Ik ben tot prijs zijner heerlijkheid. Lof zijner heerlijkheid. Wij zijn tot prijs zijner heerlijkheid. Bijvoorbeeld als ik, je hebt je werk bijvoorbeeld. Wat is tot lof van mijn heerlijkheid? Dan zeg ik, nou jongens, kijk even op Facebook of op de site erbij. Zie al die mooie vloeren. Of Maarten, die zie je soms ook een foto van wat hij gedaan heeft. En anderen, en dan zie je, kijk, en zie je die reactie. Zo, dat is mooi. Kijk, tot lof mijn heerlijkheid. Dat ben ik. Dat heb ik gedaan. En wij zijn tot prijs, wij het lichaam van Christus, tot prijs van Christus. Dat is wat. Wij zijn zijn maaksel, staat er ook onder. Of zijn erfenis, en dan zijn maaksel. Hij heeft mij zo gemaakt. En wij zijn tot lof en eer van zijn heerlijkheid. Met Christus ben ik opgewekt en gezeten in de hemel. Ik ben een heilige, ja, van de allerhoogste God. En wat is een titel, hè? De God die hemel en aarde bezit. Daar ben ik een heilige van. En ik ben een tempel van de Heilige Geest. Nou, dat ben ik. Hè? Je moet die teksten, dat kunnen we nu niet gaan doen, maar ik ga die zelf maar lezen thuis. Het is goed. Je kan natuurlijk weer blaadjes zo lezen en doe je het gewoon thuis. Weet je wel, op een gegeven moment belandt het ergens en je ziet het nooit meer. Dit is ook niet de Bijbel, maar die teksten, ja. Ik kan het nu even zeggen, maar die teksten, je moet ze lezen. Denk, ben ik dat? Ben ik dat? Ben ik dat? Dat ben ik, ja. In Christus. Nou, ga maar mee naar Filippenzen 1, vers 27. Dus ja, ik heb er ook onder gezet. Is het dan gek om te zeggen, ga er ook naar leven. Als jij dat bent, dat is mijn nieuwe identiteit. Als ik mijn oude identiteit heb, nou kijk bijvoorbeeld hoe je was voordat je geloofde. Kijk naar de wereld om je heen. Harry zei het net al, hè? Kijk naar Zweden, kijk wat er allemaal gebeurt. Dat zie je allemaal, de zondige mens, de oude mens. Nou, oké, dat je zo leeft, is normaal. Daar hoef je niet over te ergeren, niet te verbazen, want dat is nou eenmaal zo. Je verbaast je, inderdaad, als een heilige dat gedrag gaat vertonen. Nu is iedereen boos als er dingen gebeuren. Maar als ze horen dat een gelovige het doet, die zegt een christen te zijn, dan is het, ja, maar zegt, dat is helemaal mooi zeg, die zegt een christen te zijn, die doet dat, dan spreekt men er natuurlijk veel meer schande over. Terecht, zou ik zeggen. Dus Filippenzen 1 vers 27, kijk, daar zegt Paulus iets over onze wandel. Kijk, alleenlijk wandelt waardiglijk het evangelie van Christus. Opdat, hetzij ik kom en u zie, hetzij ik afwezig ben, ik van uw zaken mogen horen dat gij staat in één geest, met één gemoed, gezamenlijk strijdende door het geloof des evangelies. Dus hoe hoort onze wandel te zijn? Nou, zegt hier, waardiglijk het evangelie van Christus. Wat is het evangelie van Christus? Het goede nieuws van Christus. Als ik naar mezelf kijk, wie ben ik? Nou, we hebben net een heel lijstje opgenoemd. Die 11 punten. Waardiglijk in overeenstemming daarmee gaan wandelen. Dus, ik moet nu als een kind van God wandelen. Ik moet nu als een mede-erfgenaam met Christus wandelen. Dat heeft te maken met dingen gaan doen. De rechtvaardigheid van God heb ik. In Gods ogen heb ik rechtvaardigheid Gods toegerekend gekregen. Hij is volmaakt. Hij is rechtvaardig. Dus dat moet ik doen. Een rechtvaardig leven, toch? Ik ben Gods gezant, wat is dat? In overeenstemming, waardiglijk gaan wandelen. Wat is dat, een Gods gezant? Nou, wij zijn allemaal evangelisten, hoor. Dat is het evangelie van verzoening, toch? Van de week was ik teken bij klanten. Nou joh, en dan heb ik, dat maak je zo blij dat je dan toch het evangelie weer kan delen aan mensen. Maar dat is de taak die wij hebben. Heilig en onberispelijk in Gods ogen. Ja, waardiglijk wandelen. Dat betekent heilig en onberispelijk gaan wandelen. Ja, je bent anders dan de wereld, dat klopt. Tot prijs en de erfenis zijn, nou, noem het allemaal op. Een tempel van de Heilige Geest. Dus. Nou ja, Dus hier ziet hij ook staan, dat betekent dat wij staan in één geest. We hebben de eenheid van de geest, ja, we weten wat Paulus leert. Eén Heer, één geloof, één hoop, één doop. We hebben een geestelijke eenheid met elkaar. Hij spreekt tegen de gelovigen in de plaatselijke gemeente natuurlijk. Dat we ook één gemoed hebben. En ook gezamenlijk strijden voor het geloof. Hij zegt ook door het geloof des evangelies. Dat wil zeggen, gezamenlijk strijden, dat wil zeggen, als jij een eenheid in leer hebt, eenheid van geloof, dus niet we geloven allemaal in dezelfde God. Zei van de week die klant ook nog tegen mij. We geloven toch allemaal in dezelfde God? Nou, dat weet ik niet. Of dat zo is. Als hij de vader van de Heer Jezus Christus is, dan zeg ik ja, dan is dat zo. Maar door het geloof van het evangelie, wat is gezamenlijk strijden door het geloof van het evangelie? Nou, dat is een eenheid van leer. Neem je ook hetzelfde doel, dan kan je ook eenheid in strijden hebben. Want als wij natuurlijk niet de eenheid in het geloof hebben, en ik bedoel hier echt mee de leer, de gezonde leer, dan kan je ook niet gezamenlijk strijden. Er was hier een keer ooit, het was nou pas weer geloof ik, dan de nacht van gebed of zo, dan gaan ze met elkaar allemaal bidden en alle kerken en dominees en evangelisten allemaal bij elkaar. Maar als je echt gaat leren wat het gebed leert, dan valt er alles uit elkaar hoor. Dus ik doe daar niet mee aan die strijd. Want dan gaat het niet goed. Ik heb dat ook een keer toen op de telefoon gezegd. En toen was het al duidelijk, oh nee, dan zijn we niet geïnteresseerd. Blijf maar lekker thuis. Nou, ik wilde ook wel thuis blijven. Ik denk, daar doe ik niet aan mee. Maar goed. Kijk, Filippenzen 3 vers 20. Het voorbeeld van onze wandel. Nou, waar is onze wandel? Nou, de Bijbel zegt dat onze wandel is in de hemelen, waaruit wij ook de zaligmaker verwachten, namelijk de Heere Jezus Christus. Dus mijn hoop, mijn wandel is daar. Ik weet dat de NBG zegt ons burgerschap, hè? Het is wandel hoor, maar dat wil zeggen, mijn wandel is in de hemelen, daar is mijn thuis. Dus mijn wetten en regels, ik moet natuurlijk gehoorzamen de wetten en de regels in dit land. Zolang het niet tegen mijn geloof, van het Bijbelse geloof ingaat. Maar voor de rest, voor mijn dagelijkse leven, ik kan er maatloos aan ergeren. Dan krijgen die spotjes op de radio, de overheid, dat die zich overal denkt aan mij te moeten gaan zeggen hoe ik moet denken. Bijvoorbeeld krijg je een spotje over die woonwijk, dat je 30 mag rijden. Nou, je kent het wel, hè? Dan hebben ze iemand, en dan gaat zo'n jongen in die ambulance. Ja, ik weet niet wat ze zei, ik moest even lof halen. Nou, met andere woorden, mensen die denken niet naast door die woonwijk rijden, want je hebt allemaal excuses om flutdingen, je kan toch best langzamer rijden, want kijk eens wat er gebeurt als je te hard rijdt. Voor mij is het heel simpel, er staat 30, klaar, moet je 30 rijden. En zo niet, pats, krijg je gewoon een boete. En een flinke boete. Maar ga mij alsjeblieft niet moraliseren, dat doe ik wel met de Bijbel. Daar heb ik de overheid niet voor nodig. Je hoeft mijn kinderen ook niet op te voeden op school, ja, over seksualiteit en dat, al dat soort dingen. Daar heb ik Gods woord. En kijk, dat is het onderscheid tussen ons en de ongelovige wereld. En die denken, de overheid die moet ons opvoeden. Nou, mooi niet. Nou, oké. Dus mijn thuis, ja, dus, oh, dat, daarom zeg ik dat. Mijn regels, waar ik naar wil luisteren, die mijn thuis is namelijk niet hier, is daar. Dus ik val onder de hemelse regels. En dat is Gods woord. Dus daarom moet ik ook bedenken, de dingen die boven zijn, niet die op de aarde zijn. Nogmaals, ik roep niet op natuurlijk dat we maar 30 staat 50 gaan rijden. Nee, wij moeten aan de overheid gehoorzamen. En die bedenken natuurlijk over het algemeen regels. Meestal komen ze altijd te laat, maar er gebeuren er dingen. En dan, ja, dan komt weer een wet. Afgelopen zondag was het geloof ik, of woensdag, ja, met Jacobus. God heeft wetten in Israël gegeven, die werden nooit veranderd. Hij gaf één keer de wet, klaar. Hoefde nooit meer aangepast te worden, die was volmaakt. Maar dat is nu natuurlijk niet zo. En dan komt er weer iets nieuws en dan moeten ze dat weer aanpassen. En die zijn natuurlijk gemaakt voor onze bescherming. Dat begrijp ik wel. Ik begrijp ook niet waarom ik op de A2 soms 100 moet rijden. Ik vind het ook onlogisch. Hier heb je een tweebaansweg, 120 rijden, geen probleem. Kom bij de A2, heb je 5 banen naast elkaar, moet je 100 rijden. Nou, ik zie de logica ook niet. Maar ja, wat doe ik? Pas me toch maar aan. Dat moet nou eenmaal. Ik vind het niet altijd leuk, maar goed. Het moet, ja. Maar kijk, ons bedenken hoort over de dingen te zijn die in de hemel zijn. Kijk, dan kan je beter daarmee bezig zijn. En dat beïnvloedt natuurlijk dan ook mijn wandel. Want de Heer Jezus zei al, waar uw schat is, daar is uw hart. Dus waar is je schat? Is dat hier op aarde? Dan bedenk je ook de dingen van de aarde. is dus God in de hemel. Dus als je bezig bent met de dingen te bedenken die in de hemel zijn, hier, dan is ook logisch, als je God daar is, dan gaat dat je wandel natuurlijk ook. Dus waar is je focus in je leven? Kijk, onze bedenken hoort over dingen te zijn die in de hemel zijn. Alle dingen van ons leven horen vanuit dit standpunt geleefd worden. Ja, dat zeg ik gewoon. Dan kan je zeggen, ja Jan, dat ben ik niet met je eens. Nou, ik denk dat vanuit Gods woord dat dat zo is. Omdat de Bijbel dat leert. Ons denken moet daar zijn. En vanuit dat standpunt, wat hij daar ons leert, moet ik mijn leven leiden. Kijk, Efeze 4 vers 1. Zo bid ik u dan, de gevangenen in de Here, dat kijk, gij wandelt waardiglijk de roeping met welke gij geroepen zijt. Ik ben dus geroepen. Dat is op het moment dat ik tot geloof kwam. Dat is mijn roeping. Ik heb ja gezegd. Iemand zegt wel eens, ja, dat is mijn roeping. Nou oké, dan voelt men zich geroepen bijvoorbeeld naar Afrika te gaan. Of... Maar mijn roeping is, God heeft geroepen met de evangelie. En ik heb me laten roepen. En ik zit nu in die roeping. Dat is mijn positie. Nu zegt hij daarom, wandelt waardiglijk de roeping met welke gij geroepen zijt. Dus dat is een aansporing om waardig de roeping te wandelen. Nou, en hij stelt ons ook in staat om zo te leven. Kijk, Efeze 3 vers 20, hem nu. Want dan zeg je, ja, hoe ga ik dat doen? Want ja, die oude mens, Efeze 2, hè, ik doe de wil van mijn zondige vlees, mijn arglistige hart. Ik kan niet anders. Ja, dat excuus had ik vroeger. Vroeger kon je zeggen, of tenminste, je kan nu zeggen als gelovige, ja, toen kon ik niet anders. Dat leert de Bijbel, en dat klopt ook. Maar dat excuus heb je nou niet meer. Absoluut niet, want God heeft ons in staat gesteld om in die nieuwe mens te gaan leven. En niet meer in die oude mens. Als je in de oude mens leeft, ben je echt in zonde bezig. Nee, hem nu die machtig is, meer dan overvloediglijk te doen, bovenal wat wij bidden of denken, naar de kracht die in ons werkt. Dus er is een kracht die in ons werkt. En dat is Romeinen 16 vers 25. Bijvoorbeeld. Ja, en hij werkt door zijn geest in de inwendige mens, zegt Efeze 3 vers 16. Maar laten we Romeinen 16 vers 25 en 26 oplezen. En dan zien we gelijk het enorme voordeel dat wij Paulus volgen. En dat evangelie. En het niet door één hoop gooien, door elkaar heen. Want Gods geest werkt samen met de brief van Paulus nu in deze bedeling der genade. En anders niet. Daarom zei ik net psalmen, daar word je door geleerd. Maar de werkelijke bevestiging en de opbouwing en gaan zien wie jij bent in Christus, dat het zich vertaalt ook in jouw wandel, vind je alleen in deze brieven van Paulus. Hem nu die machtig is u te bevestigen. Daar heb je het. Te bevestigen. Sta vast. Sterk te staan. Ja, kan wind komen. Hè? Allerlei wind van leer. Het zijn de leerlingen. Kan stormen. Maar ik sta vast. Hè? Net zoals op mijn camping. Dan, ik weet nog wel, dan gingen we kamperen. En dan ging die tent met allemaal scheerlijnen. En dan zag ik soms. Ik denk, hoe dat gaat fout. En dan gaan we allemaal extra scheerlijn. Dat hij echt stond als een huis. En dat die tent, dan zat je binnen. En dan ging die storm. En dan zat je binnen met het hele gezin, met de kinderen. En dan dacht je, hoe, als het maar goed gaat. Maar de tent bleef staan. Ik was voorbereid. Ik had een bevestigend pin in de grond. En we zaten. Het stond. Wat voor winter ook kwam. Nou, dat is vergelijkbaar met de stormen die komen. Satan met een ander evangelie. Ik denk, is dat een storm? Ja, dat is een storm, ja. Want die probeert je van hier vanaf te houden. En als je hiervan afwijkt, wat verdwijnt dan? De bevestiging. De versterking. Dan is het van, dan kom je in een tent te zitten zonder scheerlijnen. Nou, je weet het. Ik heb het wel eens een keer gezien hoor, dat alles de lucht, dan blijft er niks meer van over hoor. Nou kijk, machtig is u te bevestigen naar, kijk, naar mijn evangelie. En de prediking van Jezus Christus, naar de openbaring der verborgenheid die van de tijden der eeuwen verzwegen is geweest, maar nu geopenbaard is en door de profetische schriften naar het bevel des eeuwige Gods tot gehoorzaamheid des geloofs onder al de heidenen bekend is gemaakt. Dat is de bevestiging voor ons allemaal. En zo werkt hij in ons. In de inwendige mens. En wat is de inwendige mens? Dat is die nieuwe mens. Ja, je staat hier, jullie zitten daar. Hetzelfde lichaam, ja. En je wordt ouder. Zo gaat dat. Maar er is een kracht die in mij werkt. En Gods woord is krachtig. In 1 Thessalonicenzen, daar staat het. Wat is die kracht? Dat is het woord van God. Gods woord aan het eind dat ook werkt in u die gelooft. Krachtig werkt. Maar dan zeg je, ja, maar ja, de Bijbel, inderdaad. Dus wat je gelooft, dat werkt heel krachtig in jou, hè? Dat klopt, hè? In alles wat je leest, werkt krachtig. Ook de Koran, heb je gezien in Londen wat er gebeurt, hè? En je ziet er zoveel, dat de vreselijkste dingen doen ze. En ze doen het gewoon. Dan denk je, hé, maar dat werkt ook in hun. Hé, dus zij hebben ook, een boek wat werkt. Ook krachtig werkt in hun die gelooft. Ja, inderdaad. Maar waar werkt die kracht? Precies, in de oude mens. Dus al die religies, islam, boeddha, noem het allemaal maar op. Jodendom. Alle religies kunnen heel krachtig werken. En kunnen de mensen de vreselijkste dingen laten doen. Omdat die oude mens die wordt bekrachtigd om het te doen. Maar bij ons is het anders. Bij ons hebben wij de nieuwe mens. We hebben de Bijbel. We hebben de Heilige Geest. En dat is het verschil met religie. Bij ons werkt Gods woord rechtgesneden in de nieuwe mens. En dat is een andere kracht. Want dan kunnen wij juist die zonde overwinnen. En zij luisteren juist naar de zonde en gehoorzamen de zonde. En door al die boeken, die leringen, ja, ze worden ermee geïndoctrineerd. Worden ze gesterkt in die oude mens om dat te doen. En de Bijbel, Gods geest, in de nieuwe mens, sterkt ons juist om dat niet te doen. Want wij kunnen het ook, hoor. Want wij hebben dezelfde zondige natuur. Dus daarom, let op met wat je zegt. Wij moeten daarom gezanten zijn en gewoon het evangelie verkondigen dat God van iedereen houdt. Of je nou onder die religie zit, onder die, gaat erom, je vraagt wel eens, wat geloofde? Jij bent katholiek. Nee, dat vroeg ik niet. Ik ben gereed, vraag ik niet. Wat gelooft u? Niet naar welke kerk ik ga. Kijk, daar gaat het om. Nou, dus, ik sluit af. Het woord van God is essentieel in ons leven. Absoluut voor de gelovigen. Ik zou zeggen, heb het woord lief. Lees het, overdenk het, vertrouw het. Geloof het, snijd recht, verblijd je erin. En zoals de psalmist zegt, schreeuwen naar. Ja, ik heb altijd ben opgevoed, gelijk een hert dat smacht. In de Statenvertaling staat schreeuwt. Schreeuwt is nog erger eigenlijk, hè? Gelijk een hert schreeuwt naar de waterstromen. Alzo schreeuwt mijn ziel tot u, mijn God. Mijn ziel dorst naar God, naar de levende God. Wanneer zal ik ingaan en voor Gods aangezicht verschijnen? Dat zegt de psalmist, maar ik denk er met de woorden Paulus. Ja, wanneer zal die komen? Wanneer zal ik voor hem komen? En als je oud bent, denk je misschien, of ziek, misschien komt, ja, ik ben dichter bij de Heer als 10 jaar geleden, toch? Maar we gaan het allemaal meemaken dat we eenmaal voor zijn aangezicht zullen verschijnen. En dan komt de vraag, waar schreeuwt of smacht jouw ziel naar? En dat is een feit, jouw wandel zal het laten zien. Ik zeg wel zo, maar ja, goed, wij zijn ook 1, 2, 3 vingers naar mij, hè? Maar dat is waar, hè? Daan, de wereld als je jouw wandel ziet en de deugd niet. Ja, dat zegt iets over jou. Het zegt iets over jou. Hoe hecht jij aan dat woord? Waar is jouw focus? Smacht jouw ziel ook zo? Net zoals dat hert naar dat levende water. Zoals de psalmist dat zegt. Nee, de wandel die hoort de oorzaak van vreugde te zijn. Zoals Paulus dat ook schrijft hier. Onze roem is deze. Namelijk de getuigenis van ons geweten. Zijn geweten. Nicht had je getuigen geweten. Wanneer gaat je geweten getuigen? Dat gaat hij doen als je zondigt. Maar als je geweten stil is, dan sta je niet schuldig. Dat wij in eenvoudigheid en oprechtheid van God, niet in vleeselijke wijsheid, maar in de genade Gods in de wereld verkeerd hebben en allermeest bij jullie. Paulus was blij dat hij niet in vleeselijke wijsheid, maar in de eenvoudigheid en oprechtheid van God verkeerde. Dat was zijn leven, zijn manier van doen, zijn handel en wandel. Gehoorzaamheid aan het woord van God. Gods oprechtheid en eenvoudigheid. Dat is wandelen waardiglijk het evangelie. Niet om zijn eer of hem zou aanbidden. Dat zegt men natuurlijk als wij aanbidden Paulus of hij is onze God. Dat is hij niet. Dat weten jullie allemaal. Ik zie jullie allemaal nee zeggen. Inderdaad. Maar iedereen wist het. Ja. Want ze zagen het. Paulus leerde wat. En hij deed het ook. In 1 Thessalonicenzen. Alsof dat gij voorbeelden geworden zijt, al de gelovigen in Macedonië en Achaïe. Want van u is het woord des Heren luidbaar geworden. Niet alleen in Macedonië en Achaïe, maar ook in alle plaatsen is uw geloof dat gij op God hebt uitgegaan, zodat wij niet van nodig hebben iets daarvan te spreken. Ja, hoe wordt dat dan bekend? Is dat omdat je in een gebouw zit? Nou, als je hier al die gebouwen ziet, wij zitten in een gebouw, daar staat een gebouw, daar een kerk en daar. Is dat nou iets dat iedereen zegt, zo kijk eens in Sassenheim, moet je zien, daar zijn ze met geloof bezig. Moet je zien, de katholieke kerk, er gaat echt iets van uit, of bij ons. Omdat je in een gebouw zit? Nee, dit heeft te maken met hun handel en wandel. Daar zag men het aan. Niet als je bij elkaar zit, dan zeggen ze allemaal van, ja, die zit ook in een gebouw. Ja, ook zo'n groepje. Nee, het heeft te maken met je praktijk. Met je buren, je wandel. Als gemeente, wat doe je met elkaar? Ja? Daar is waar het om gaat. Goed, dus je ziet hier, dat was wees een voorbeeld in wandel wat hij tegen Timotheus zegt. Dus ik hoop dat die wandel ook mag weer spiegelen in je dagelijks leven wie jij bent in Christus. En als dat niet zo is, dan ben je dus met de oude mens bezig waarschijnlijk. Dus goed, iets goed om daarover na te denken. Vader, wil u danken voor deze dag. We danken u voor alles, Vader. We danken u dat uw woord zo helder en duidelijk is, Vader. Het is voor iedereen te begrijpen. En dat wij ook in de oprechtheid van u mogen wandelen. In de positie die wij hebben gekregen in de Heer Jezus Christus. In Christus' naam danken we daarvoor. Amen.